In maart 1943 verscheen de eerste editie van de verzetskrant Le Flambeau, De Toorts. Het was een verzetskrantje van het Joods Verdedigingscomité. Aanleiding van het krantje is de aankondiging op de radio enkele maanden ervoor over de massamoord die op Poolse Joden werd gepleegd en waar meer dan 800.000 Joden het slachtoffer werden, zonder enig onderscheid tussen mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen. In het krantje staat ook een getuigenis van een ontsnapte gevangene. Ik ben een ontsnapte. Nee, het is niet de titel van een film van Paul Mooney, maar een waarheid als een koe. Het 19e konvooi die onze ontsnapte moest meenemen, was onderweg naar Polen. De trein rijdt tegen 60 km per uur. De deuren van de wagons waren potdicht en elke 5 minuten zag je een lamp op de route schijnen om te zien of er iemand ontsnapt. De deportatie van de nazi's is een feit. En het is een deportatie naar de dood. Tijd om te ontsnappen. Een venster van de wagondeur wordt naar beneden getrokken en een lichaam botst met een knal op de koude grond. Het is middernacht. Hij blijft liggen tot de trein weg is. Hij voelt pijn in zijn linkerarm. Onze ontsnapte raakt thuis en het blijkt dat zijn arm gebroken is. Een uitzondering? Nee. Bij elk transport zijn er tientallen die hun leven riskeren om te kunnen ontsnappen. De auteur van het artikel is waarschijnlijk Meijer Tabakman, die 3 keer op een trein naar Auschwitz zou zitten. En 15 januari 1943 sprong hij voor de eerste keer uit de wagon die hem via het 19e konvooi naar Auschwitz zou brengen. Hertz Jospa, een van de oprichters van het Joods Verdedigingscomité, richt een commissie op voor speciale acties. Samen met 2 gelijkgezinden, Maurits Bolle en Roger van Praag, beramen ze het waanzinnige plan om door een gewapende actie gedeporteerden te bevrijden op het 20e treinconvooi naar Auschwitz. Nu, ik hoor u al denken, wacht. Hertz Jospa, Maurits Bolle, Roger van Praag. Hadden we het nu de vorige keer niet over 3 andere mensen? Wat is er gebeurd met die charismatische Jura Lifschitz en die idealistische Robert Maistriot en die radicale Jean Pamplemousse-Franklemont? Nu, het verhaal kent een paar omwegen, maar we komen er wel, hoor. Dit zijn de stille rebellen. Het verhaal van het 20e konvooi naar Auschwitz. Een samenwerking tussen mezelf, Davy de Dekker, en de 8 mei coalitie. Aflevering 3. Ordelijk werden al die mensen hun dood ingestuurd. Eva Vastag. Ik ben nog steeds in gesprek met Mark de Geest. En hij loodst me even door deze verwarrende opsomming van namen. Nu, eigenlijk is het niet zo moeilijk. Het Joods Verdedigingscomité, die beschikken gewoon niet over de mensen, de middelen en ervaring op dat moment om zo'n project tot een goed einde te brengen. Wat ze wel doen, is de som van 50.000 frank verzamelen, die Bolle omzet in briefjes van 50. Met die briefjes van 50 konden de bevrijde mensen via het openbaar vervoer een eventuele schuilplaats bereiken. Maar de bevrijding zelf, dat lukte niet.
Heeft dat eerst voorgesteld aan het partisanenleger en ook nog aan het Joodse verzet, maar die vonden die actie eigenlijk te riskant en te groot. En ze dachten, ja, we moeten daar met 20 man aan werken en dat kunnen we eigenlijk niet aan, dat gaat boven ons pitje.
Maar dan was er nog die jonge dokter en zekere Jura Lifschitz. Zie, daar zijn we er al. Onze Jura Lifschitz, inderdaad. Want wat is er met Jura nu allemaal gebeurd sinds zijn zorgeloze tijd aan de ULB? Wel, van de drie mensen die uiteindelijk het 20e konvooi zullen tegenhouden, is Jura de enige Jood in ons gezelschap. Jura kon, door de uitsluitingsmaatregelen van de nazi's, zijn studies geneeskunde niet afmaken.
Maar blijkbaar dankzij de hulp en de inzet van een aantal professoren die hem eigenlijk privélessen hebben gegeven, heeft hij dan toch voor een soort centrale commissie zijn diploma als dokter kunnen halen. Maar hij is dan vrij snel ook uit zijn ambt, uit zijn werk ontzet, omwille van beroepsverboden die de nazi's hadden afgekondigd. Joodse dokters mochten hun beroep niet langer meer uitoefenen. En hij is dan te werk gevonden in een medisch laboratorium. En daar is hij dan beginnen werken. Ja.
Jura spendeerde veel tijd in het kunstatelier van Marcel Hastier, wat ondertussen toch ook wel al een verzamelplaats werd voor het verzet. Jura verbond zich niet tot een specifieke verzetsgroep, maar hij hielp wel met het drukken van verzetskrantjes, onder andere Le Flambeau. En zo gaat die bal dus aan het rollen. Want Jura is ook een vriend van Helene, de dochter van Maurits Bolle. U weet wel, diegene met zijn 50.000 Belgische frank die gewisseld had voor briefjes van 5 frank. En hij komt dus te weten dat er plannen zijn om het 20e konvooi naar Auschwitz te stoppen. En in tegenstelling tot de partizanen heeft Jura geen zin om berekend te zijn. Hij wil actie. Hij beseft ook wel dat het niet alleen kan.
Jura heeft dan dat idee gehoord, opgepikt, heeft dan gezegd van ik ga me erachter zitten en heeft dan beroep gedaan op 2 van zijn vrienden waarvan hij hoopte dat ze gingen meewerken. Dat was ook eerst de bedoeling. Maar heel kort, een paar dagen voor de overval zelf, hebben die 2 afgehaakt.
Zijn broer, Shura, of Alexandre, daar moet hij niet op rekenen. Alexandre leeft ondergedoken, vecht voor de partizanen en heeft net 2 kogels in zijn rechterbeen gekregen tijdens een verzetsdaad.
Ja, die was gekwetst geraakt bij een actie waarbij een collaborateur het doelwit was. Dus zijn blijkbaar schoten gevallen en hij kon dan ook op het laatste moment, moest hij jammer genoeg afhaken.
Jura denkt aan zijn vriend Robert Leclerc. Leclerc is een van de stichtende krachten achter de Groep G. Groep G is een sabotagegroep die zal later nog een belangrijke rol spelen in het verloop van de oorlog. En op dat ogenblik zijn ze vooral bezig nog met het oprichten van heel dat sabotagenetwerk. Maar de aanslag op het 20e konvooi, dat past niet echt in hun werking. Want hun sabotages, volgens Leclerc, zijn meer gericht op de industrie. Jura krijgt wel een contact, Richard Altenhof, die verantwoordelijk was voor het materiaal binnen de Groep G. Nu, Altenhof die weet nog niet of dat hij gaat meedoen. Jura, die is ten einde raad. En die richt zich tot zijn oude schoolvrienden. Zijn buurjongen, Robert Mestriot, die hij eerder het jaar nog tegenkwam aan de ruïnes van het kapotgeschoten Gestapo-gebouw. Herinnert u zich nog? Hè? Wanneer gaan wij eens iets doen? Het is de moment, Robert. Doe er mee. Robert heeft niet lang getwijfeld, die deed mee. En ook zijn artistieke vriend, dat ex-lid van de Rode Brigades, Jean-Franck Lemont, die gaat meedoen. We zijn op dat moment 16 april 1943. Ze hebben nog 3 dagen om hun boel te regelen. Nog 3 dagen. En ondertussen moet ik naar Mechelen. Want daar zijn ze al volop bezig met het voorbereiden van het konvooi naar Auschwitz. En wie daar wacht voor op de trein te stappen, is Simon Gronowski, 11 jaar op dat moment.
En de volgende dag werden we met de vrachtwagen naar deze fameuze Dossijnkazerne te Mechelen gevoerd. In een vrachtwagen en met andere mensen. Ik heb daar in deze kazerne 1 maand verbleven. Mensen waren ervan overtuigd dat ze naar een werkkamp gestuurd werden. Het woord Auschwitz werd er nooit uitgesproken. Maar de mensen wisten niet dat ze naar de dood moeten gaan. En er waren op dat ogenblik in de kazerne veel kinderen. Waarom zoveel kinderen? Omdat wat de nazi's willen doen, het was een genocide, een volksmoord. En wanneer u een volksmoord wilt doen, u moet eerst de kinderen doden. Omdat de kinderen zijn de toekomst van een volk.
Ik sta hier op het binnenplein van de Dossijnkazerne in Mechelen. Vandaag is hier het memoriaal en het documentatiecentrum. Aan de andere kant van de straat vind je het museum. Maar hier aan de kazerne zelf wonen ook mensen. Het zijn appartementen ook vandaag. Nu, het gebouw staat hier al sinds 1756. Het werd ooit gebouwd in opdracht van Maria Theresia van Oostenrijk. En het zou nog tot 1936 duren, alvorens het werd vernoemd naar, hou je vast, Émile Jean-Henri Baron d'Ossin de Saint-Georges. Mondvol, maar kortweg, een generaal uit de Eerste Wereldoorlog. Nu, voor dat konvooi vertrekt naar Auschwitz, gebeurt er nog wel een en ander. Wat weten we precies over dat konvooi? Hoe zag het leven in de Dossijnen eruit? En was er hier, onder het strenge oog van de SS, ook wel verzet mogelijk? We hebben het geluk dat een van de belangrijkste getuigen van het leven in de Dossijnkazerne pas in 2021 op 104-jarige leeftijd overleden is. En we hebben nog meer geluk dat haar leven op de valreep nog werd te boek gesteld door historicus Pieter Serien.
Ja, dat is het meest intense interview dat ik ooit heb beleefd. Van 3 dagen. Hè. 3 dagen lang. En elke dag opnieuw.
Haar naam is Eva Vastag. De ouders van Eva komen uit Warschau. Vader Jacob Vastag werd in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog voor dwangarbeid naar Duitsland gebracht. Zo miste hij de geboorte van zijn dochter Eva op 3 april 1917. Na de oorlog was Warschau berooid. Niet alleen was er extreme armoede, er was ook nog het opkomende antisemitisme met het bijhorende geweld. In 1919, na de oorlog, trok het gezin uiteindelijk te voet via Berlijn en Luxemburg naar België. Eva herinnert zich er niks meer van.
Na de Eerste Wereldoorlog, wij weten er eigenlijk heel weinig over, maar na de Eerste Wereldoorlog heb je enorm veel verplaatsing van burgers, van militairen. Hè. Je hebt krijgsgevangenen, je hebt mensen die gevlucht zijn, die proberen terug thuis te geraken, mensen die de ellende van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog proberen te ontvluchten en zo verder. En de familie Vastag is daar een deel van. En die komen echt te voet door het kapotte Duitsland, komen die uiteindelijk dan... hier in Antwerpen terecht, helemaal niet om een soort van wens om, het, om hier in Antwerpen te blijven. Maar ja, met de Red Star Line richting Amerika te gaan. Maar ja, de vader was er één keer geweest in Amerika en hij had daar het gevoel van, ja, hier kan ik mogelijk wel een leven uitbouwen dat ik niet kan uitbouwen in Polen. Maar ze kunnen niet vertrekken, ze krijgen geen papieren en ze blijven noodgedwongen in Antwerpen. En zo groeit eigenlijk Eva op als een Joods meisje in Antwerpen.
Dus het gezin settelde zich in Antwerpen en werd uitgebreid met 4 extra kinderen.
Eva groeit op in een heel gelovig gezin, maar is zelf eerder ja, rebels en vrijdenkend. En eigenlijk al van jonge leeftijd, ook wel een beetje onder impuls van haar moeder, heb ik de indruk, die haar bewust naar een school stuurt. Tussen de gewone Antwerpse kindjes. Waardoor dat ze eigenlijk gewoon opgroeit als een typisch Antwerps kind. Ze kan Nederlands, ze kan Hebreeuws door haar afkomst. Ze kon Pools, dat kon ze later niet meer, heeft ze verleerd. Maar ze blijkt ook wel echt een talent te zijn met een gevoel voor taal. Zij wordt een beetje, dat gevoel heb je ook een beetje, als je haar verhaal hebt gehoord, hetgeen dat ik heb gedaan. Ja, door haar intellect en haar taalgevoeligheid en haar ja, hele ontwapende manier van communicatie, zo heel direct en maar toch niet brutaal, gaat ze ja, een beetje de hoop worden ook van de familie. Ze gaat verder studeren en zo verder. En ze wordt ja, een vertaler eigenlijk. Hè.
Toen de oorlog in 1940 begon, probeerde het gezin, net als de familie Gronowski destijds, naar Frankrijk te vluchten.
Natuurlijk, als die Tweede Wereldoorlog begint, slaan ze wel op de vlucht. Maar dat is iets wat ook heel veel niet-Joodse Belgen doen. Het gaat echt over miljoenen Belgen, 3 à 4 miljoen Belgen die op een enkele week tijd op de vlucht slaan. Ja, dat is meer dan de helft van de bevolking. Ja, en Eva en haar familie waren daar gewoon een deel van.
Het gezin kwam terecht in een bombardement. In de chaos van dat bombardement raakte Eva's moeder enige tijd vermist en kwamen ze uiteindelijk in handen van de Duitsers terecht en die stuurden hen terug naar Antwerpen. Eva vond na veel moeite werk bij een Brusselse verzekeringsfirma.
En nogmaals, zij is geen religieuze, overtuigd religieuze Joodse. Maar ook zij moeten Jodenster dragen en zo verder. Ze verliest haar werk en iedereen verliest het werk. Hè. Ze kan gelukkig in Brussel, hè, waar het er duidelijk, ja, volgens haar ook, hè, minder prominent antisemitisme was. Hè. Dat weten we ook als je kijkt naar de reactie van de Brusselse besturen. Ja, zij kan haar werk vinden en dat zal haar... Ja, zij neemt eigenlijk de rol van moeder bijna over van haar...
Van haar echte moeder.
Ja, van haar echte moeder.
Eens in Brussel hoefde ze haar gele ster niet meer te dragen. Haar werkgever vond het overbodig en ze was als Antwerpse toch niet gekend in Brussel. In die periode werd ze actief in het verzet. Ze stemde in om kranten van de communistische weerstand van Antwerpen naar Brussel te smokkelen.
Die nemen op een bepaald moment de beslissing om in het verzet te gaan. Maar dat is een hele... Dat is niet... Ook daar hebben wij een soort van beeld van. Dat zo bijna... een verzet. Ik ga in het verzet en ik contacteer dingen. Nee, dat is gewoon via de buurvrouw. Gisa Weisbloem. En ook een vergeten verzetsheldin. Iemand waar we eigenlijk heel weinig over weten. We weten wel dat zij ook contact had met Mala Zimmetbaum. Die ook wel een ontzettend belangrijke iemand is. Ook in het verhaal van Eva. Gisa Weisbloem die overtuigt haar eigenlijk om communistische kranten, weerstandskranten mee te nemen vanuit Brussel, die dan meegeven. Maar je moet weten wat voor risico dat inhoudt. Hè. Zij wil eigenlijk iets doen. Hè. Zij wil iets doen om zich te verzetten tegen die verschrikkelijke discriminatie die in Antwerpen gaande was en in heel België gaande was. En dat is haar manier van verzetten. Dus elke dag pakte ze de trein van Brussel naar Antwerpen Centraal, natuurlijk ook, in de Heenriet en zo. En pakte ze dan soms stiekem verzetskrantjes mee.
In juli 1942 vluchtte Sarah, de zus van Eva, naar Zwitserland. Een week later, op 20 juli 1942, zou Eva opgepakt worden tijdens een razzia aan het Centraal Station te Antwerpen. Met honderden werden ze naar een grote zaal gebracht. Belgische Joden waren toen nog vrijgesteld, maar Eva was op dat ogenblik geen Belg.
Ze is gewoon bij de eerste grote jodenrazzia aan Centraal Station. Kwam ze terug van haar week. Gelukkig had ze geen krantje vast. Want anders had het misschien anders kunnen aflopen. En wordt ze samen met enkele honderden anderen naar Breendonk gevoerd.
Ja. Een verblijf in Breendonk, zo weten we, dat was een hel. Enkel wie in de keuken werkte, kon af en toe iets wat eten. Eva is nooit in de keuken geraakt. Ze zag hoe de gevangenen slaag kregen en hard moesten werken. Ze probeerde info te winnen over wat er zou gebeuren. En sommige gevangenen wisten vaag iets van wat werkkampen in Noord-Frankrijk, maar meer wisten ze ook niet. Op een dag werd de vraag gesteld wie er Duits kende en kon typen. Ze is misschien nooit in de keuken geraakt, maar Duits sprak ze en typen kon ze. Dit was Eva haar kans. En ze stelde zich kandidaat.
Uiteindelijk met een 7 tot misschien 11 vrouwen worden ze met een camion richting Mechelen gevoerd en komen ze daar aan in die dozijnkazerne die daar volop aan het opbouwen is. Hè. En ze worden gewoon naar de grote zaal gebracht, waar het later aan die afname is. En ze worden achter een tafeltje gezet. En het begint, er staan er tegenover allemaal mannen die eigenlijk van Noord-Frankrijk kwamen, die daar gearresteerd waren. Denkt Eva, maar ze herkende wel een paar Joodse mannen uit het Antwerpse. En ze moeten die registreren en de eerste transportlijst wordt opgesteld. En je krijgt het begin van wat die dozijnkazerne zal worden. Hè. Zoals Laurent Schram het zo straf heeft geformuleerd, hè. De wachtkamer van de dood. Hè. Dus die plek die eigenlijk tot Eva lijsten met de transporten, als die op 1000 waren, dan vertrok de volgende trein.
De registratie van de Joden gebeurt op carbonpapier. Elke lijst moest in 4 exemplaren opgemaakt worden. 1 voor het secretariaat van de kampcommandant, 1 voor de kampcommandant zelf, 1 voor het transport en eentje voor Maurice van Rees. Maurice was zelf ook een gevangene. Hij moest tijdens de registratie een oogje in het zeil houden. Het is trouwens dankzij de lijsten die Maurice moest bijhouden dat we vandaag zoveel weten over de Joden die vanuit Dossin vertrokken. Alle andere lijsten werden vernietigd door de Duitsers op het einde van de oorlog. Ook dat is een belangrijke verzetsdaad. Regine Krochmal was een belangrijke getuige van het 20e konvooi. Zij zat in de kelders van de Louise-laan toen Jean de Célie Longchamp zijn actie deed en werd kort erna naar de Dossin-kazerne gebracht. Zij herinnert zich de inkomhal van de kazerne nog heel goed. Scheldwoorden, Schweinejuden, stokslagen, gebrul, dat is ons onthaal in Mechelen. Niets wordt ons bespaard. Bij deze aankomst worden we naar een zaal gebracht waarin een rij tafels is opgesteld. Achter iedere tafel staat een gevangene. Terwijl wij één na één langzaam voor de tafels doorlopen, worden ons systematisch alle persoonlijke voorwerpen ontnomen. Identiteitspapieren, geld, Foto's, juwelen, bagage, sleutels. We hebben niks meer. En onze identiteit dan? Vergeet het. Enkel nog een nummerplaatje aan een stuk touw. Voortaan ben ik gewoon nummer 263. Wij worden wezenlijk afgebroken, beroofd van elke houvast. Er wordt ons verteld dat diezelfde ochtend het 19e transport Mechelen verlaten heeft, met ruim 1000 gevangenen aan boord. Bestemming onbekend. Niemand geeft ons enige informatie. Wij lijken wel verdwaald in het rijk van het ongewisse. Dat is de negatieve psychologie die methodisch wordt toegepast door hen die ik levensdieven noem. En die ons daarmee zowel mentaal als fysiek willen breken. Gedrang, geschreeuw, scheldwoorden, slagen, geween. We moeten op het binnenplein in de rij gaan staan. Absoluut spreekverbod. In augustus 1942 alleen al vertrokken er 6 transporten richting Auschwitz. Bijna 6000 mensen zouden in die eerste maand op de trein gezet worden. In september waren dat nog eens 5 konvooien met bijna 6000 Joden. En het is in deze periode dat Eva ook haar ouders en haar broers ziet vertrekken met het 10e konvooi. En dat heeft haar geraakt. Bijna ging ze mee.
Ja, die komt eraan. Alleen dat moment is waanzin. Hè? Eva weet niet waarvoor ze die transportlijst opstelt. Hè. Ze weet dat dat voor die trein is, maar waar die trein naartoe gaat, weet ze niet. Hè. Ze denken een soort van werkkamp of zo, maar Auschwitz kennen ze niet. Hè. Nu, zij vermoedt wel dat er iets gaande is dat niet echt erg is, omdat er constant wordt gedreigd. Pas op, ik zit dus straks op een trein. Ze kan regelen dat haar familie, haar gezin in Dossijn mag blijven. Maar dat, na een tijd lukt dat niet meer. En op een bepaald moment, ik denk dat het voor 10e transport is, wordt er eigenlijk een groot deel die in de Dossijnkazerne al eventjes waren, als extra. Misschien hadden ze niet genoeg mensen of zo om aan de 1000 te geraken. Eva op dat moment, ja, krijgt ook de keuze van, ja, ik mocht meegaan met je familie. Hè. Het is dan een collega van haar, hè, een collega, medegevangene moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Een medegevangene van haar die met de moeder van Eva, dus opnieuw die moeder, hè, praat. En dat was een Duitse vluchteling die als Joodse gedwongen werd om in Dossijn te werken, net zoals Eva. Die moet iets gezegd hebben, want die moeder komt uiteindelijk naar Eva en zegt, jij moet hier blijven. Mm-hmm. Jij moet zorgen als wij terugkeren. Dat, hè. Die woorden, als hij dat zei, die Eva, terugkeren was dat zo intens. Hè. Maar je moet je voorstellen, het is een krachtige vrouw. Hè. Ik heb haar omschreven als een heel krachtige vrouw. Hè. Maar op dat moment was dat, ja, iemand met zoveel kracht en je hebt al een intens gesprek gehad van uren en die zit daar op haar stoeltje en die is aan het wenen en aan het huilen. Die zegt, ja, ik zal hier blijven. Vertrekt, die gaat zelfs tot aan de trein, in de wagons, zet ze haar gezin af en dan vertrekken ze. En dan probeert ze zich dat voor te stellen.
Als ik eraan denk dat ze na een treinrit van 2 dagen en nachten uit de wagon werden gejaagd, in rijen op het perron werden geselecteerd, weggevoerd naar een stenen gebouw, hoe mijn moeder zich moest uitkleden, mijn vader, mijn broertjes, hoe ze naakt in die donkere zaal en dan... En zo zou het uiteindelijk ook gebeuren. Vanaf oktober zie je evenwel dat het moeilijker wordt voor de nazi's om hun maandelijkse quotum te halen. Wanneer in januari 1942 Regine Krosmal binnenkomt, zou het nog tot april duren vooraleer er een konvooi kan vertrekken. Regine getuigt: na een tijd die ons zo wat eindeloos lijkt, worden we in enkele grote zalen geleid. De grond is er bedekt met groezelig en door vroegere gevangenen helemaal verlegen stro. Mannen, vrouwen, kinderen, we hokken allemaal samen, bevend van de kou. Of is het van de honger? Of van angst? Angst voor het onbekende. Want wat wordt het morgen? Nauwelijks zijn we zomaar op de grond gaan zitten, of daar klinkt het bevel. Appel. Iedereen op het binnenplein, in de rij, in de houding. Stilte, de commandant spreekt. Die commandant is Philippe Schmid. Wanneer zijn naam u niks zegt, raad ik u aan een bezoek te brengen aan het fort van Breendonk, waar hij naast de Dossijnkazerne ook commandant van was. Het was onder hem dat de leefomstandigheden op beide plaatsen erbarmelijk werden. Ondervoeding, mishandeling, lukrake executies en folteringen waren dagelijkse kost. Schmid zelf stond erom bekend zijn Duitse herdershond los te laten op weerloze gevangenen. Was onder zo'n schrik bewind verzet mogelijk?
De conciërge, de kok en zo verder, allemaal waren ze Joodse gevangenen, die echt gedwongen werden. Dat is wel iets heel belangrijk om te benadrukken. Dit zijn mensen die gedwongen werden om een functie uit te oefenen. Uiteraard konden ze op die manier blijven, maar de meesten wisten niet per se wat er zou gebeuren. Het gaat toch over enkel honderden mensen die daar op een bepaald moment dwangarbeid hebben gedaan. Onder hen was er een hele grote groep die zich heel bewust waren van wat Dossijn was. Niet per se wat Auschwitz was, maar wel wat Dossijn was. Dat dat een plek was waar dat mensen, omdat ze Joods waren, naartoe werden gevoerd. En daar voorlopig naar gebracht werden en zou doorgestuurd worden naar wat zij dan waarschijnlijk dachten dat werkkampen waren. Verschrikkelijke werkkampen waarschijnlijk, maar... En er zijn er heel veel die op een manier iets proberen te doen. Hè. En natuurlijk, wij zeggen altijd het verzet. Hè. Maar verzet is heel breed. Hè. En ook enorm veel spectra van verzet. En we hebben het er juist gehad al over Eva Vastag, dat die zo wat in een soort van automatisme met dat verzet in contact komt, omdat ze gewoon uitgesloten wordt vanuit de samenleving. Hè. En als een vrouw is die al... bepaalde voorgeschiedenis heeft, hè, via de jeugdbeweging, hè, via haar zelfzekerheid, haar taalkundige sterktes en zo verder. Zo waren er nog mensen. Hè. Je hebt heel veel mensen die op manier al in het verzet zaten voordat ze naar Dossijn worden gevoerd, of die gewoon vanuit een soort van logisch engagement voor henzelf, of een gedurfd engagement, zeggen van we gaan hier op een manier die doen.
Neem nu Erna Schlazinski, die in de afname verantwoordelijk was voor de afgenomen spullen. Zij zorgde er wel eens voor dat er een schaar of mes achterwege bleef, zodat het in handen van het verzet kon terechtkomen. Je had Albert van Coevoorde, die brieven en materiaal naar buiten smokkelde, of Albert Clément, die het als eerste aandurfde om gereedschap te verstoppen in de treinwagons, zodat gedeporteerden een ontsnapping konden forceren. Of wat dacht je van Arnold Dobruskes, die eigenlijk op de transportlijst stond voor het 11e konvooi? Hij kon nog net op tijd zijn quasi zekere dood ontvluchten, omdat hij als elektricien in staat was geweest de föhn van een SS-commandant te herstellen. Dobruskes mocht als elektricien regelmatig het kamp verlaten om materiaal aan te kopen. Hij smokkelde regelmatig materiaal binnen, die zou dienen om de treinconvooien te helpen ontsnappen. Hoe hij dat deed? Maar hij kende de verkoopster van de winkel in Mechelen nog van zijn tijd als verzetsman. Hij zorgde er stevast voor dat er materiaal op de boodschappenlijst stond die niet in de winkel voorradig was. Dobruskes kon dan, zonder enige vorm van bewaking, rustig overleggen met de verkoopster. Ze stopte hem vijlen, brieven en tangen toe. Hij verstopt die tussen de rest van het materiaal en hij smokkelt het dossijnkazerne binnen.
En Eva was een van hen, maar zij zat natuurlijk ook aan, op een heel belangrijke plek. Hè. Het zat in die afname, zo eigenlijk een beetje het hoofd van de afname. Maar zij heeft dat verzet, die verzetsdrang in zich. Hè. En ze gaat samen met anderen dat verzet ook doen. En ze zegt, ja, voor mij was dat eigenlijk geen vraag. Dat drong zich gewoon op. En dat begint met die transportlijsten vervalsen, zodat families en vrienden kunnen samenzitten. Hè. Dat lijkt ook onschuldig. Ik denk dat daar ook een oogje voor dichtgeknepen werd soms. Omdat ze dan rustiger zouden zijn. Maar dat komt al heel snel bij dat er ook ja, mensen zeggen die zeggen, wij willen hier samen zitten. En dat Eva wel goed genoeg door heeft dat dat geen vrienden of familie zijn, maar dat dat verzetslieden zijn die een plan hebben. Er worden door Eva uiteindelijk zelfs ook documenten vervalst of brieven naar buiten gestuurd en zo verder. Dus je ziet dat die verzetslieden, en Eva was daar zeker een van, dat die een breed verzetsbeweging daar opzetten in de dossijnkazerne.
De Duitsers die hadden niks door. Ze hadden het niet voor mogelijk geacht dat er, ondanks dat schrikbewind, toch verzetsdaden gepleegd werden. En onder ons gezegd, ze waren natuurlijk ook wel druk bezig met henzelf te verrijken, met al die in beslag genomen goederen. Hun prioriteiten lagen duidelijk meer daar. En dan zet Pieter dat verzet in de dossijnkazerne toch wel in een ander daglicht.
We hebben de neiging om de Holocaust en de Shoah heel vaak voor te stellen als iets dat eigenlijk de Joodse bevolking is overkomen en waar dat ze weinig of niks tegen konden doen. Het Joodse verzet, ook het verzet van vrouwen, hè, het zijn bijna altijd ja, vrouwen die daar toch wel een leidinggevende rol in nemen, is heel belangrijk om te vertellen, omdat het nooit mag lijken dat zij zich hebben laten afvoeren. Dat moedige verzet is ontzettend belangrijk. Hè? En als we alleen benadrukken wat er buiten Dossijn is gebeurd, dan tonen we eigenlijk het beeld van, kijk, vanaf dat je in Dossijn was, kon er niks meer gebeuren. Maar ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben dat wel gedaan. Hè? En dat gaat over een cruciaal verzet. Zonder dat verzet was er misschien bijna niks geweest.
Neem nu het verzet rond het 20e konvooi. We weten intussen dat Eva Vastag erom bekend stond lijsten te vervalsen, deels voor familieleden, maar ook voor het verzet. En tijdens de voorbereiding van het 20e konvooi ging ze toch nog een stap verder.
Het 20e konvooi is eigenlijk een enorme samenloop van omstandigheden. Het is ook, er is ontzettend veel toeval dat daar speelt. Ook al weten we niet... Hey, Eva is een van de laatste prominenten die daar heeft over kunnen getuigen. Maar we weten eigenlijk nog altijd niet in hoeverre dat... Ja, wat er allemaal echt afgesproken is... Maar uiteindelijk gebeuren er twee cruciale dingen tegelijk. Hè. Je hebt enerzijds de drie jongens, de drie mannen hè, die de trein tegenhouden. Dat unicum. Hè. Mm-hmm. Maar toevallig was het ook tegelijk, was er op voorhand al heel veel verzet gebeurd. Hè. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met het soort mensen dat nog opgepakt wordt. Hè. In het begin zijn dat hele families, zijn dat hele... ja, groepen mensen, hele wijken, die gearresteerd worden en uiteindelijk in het dossier terechtkomen. En na een tijd zijn dat de mensen die zich verborgen hebben, die dus vaak ook met hulp van het verzet en misschien zelf ook in het verzet zaten, waardoor dat er ja, misschien een meer opstandbereide groep in Dostijn zat. Bovendien zaten die er ook vaak veel langer, hè, tot maanden, omdat ja, de 1000 niet zo snel meer bereikt werd. Soms vertrokken ook treinen minder met 1000 dan 1000. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk ook langer contact hebben met bijvoorbeeld Eva. Hè.
Maar voor Eva haar grootste verzetsdaad rond de 20e konvooi zal plegen, zit daar nog iemand te wachten. Een jongetje van 11 jaar. Hoe is het ondertussen met Simon Gronowski? Die heeft het gezelschap van wat kinderen en de grote binnenkoer van de kazerne. En ook op 18 april 1943 zal Simon met wat vriendjes aan het spelen zijn op de binnenplaats van de Dossijnkazerne.
Met deze kinderen kon ik spreken, lopen in de binnenkoer, binnenplein. En we kregen af en toe voedsel. Pakketten van onze vrienden. We sliepen met 100 mensen in een zaal op stroommatrassen op 3 niveaus.
Een groep soldaten zit in uniform in een hoek van de binnenplaats van de kazerne. Ze lijken vriendelijk en amabel bijna. Ze laten de kinderen dichter komen en strelen hun hoofden. Maar daar is het. Dit zijn de Schuppos of de Schutzpolizei. Zij zullen de trein begeleiden. Het 20e konvooi zal de volgende dag vertrekken. In de vooravond wordt nog een huwelijk voltrokken. Er volgt een concert op het binnenplein, waar onder andere het toen populaire chanson De Maline en een versie van Reventura's hit Comme tout le monde gespeeld werd. Je kan het je bijna niet voorstellen op een plaats als Dossijn, maar er was een feest op de vooravond van het 20e konvooi. Vandaag is het dan misschien feest. Morgen vertrekken 1300 mensen naar hun dood. Maar Eva helpt. Ze heeft deze keer iets te veel lijsten vervalst en haar oplossing is gedurfd.
Dat 20e transport staat eigenlijk op punt om te vertrekken. Ja, dat werd ook gerepeteerd en zo verder. Is het duidelijk dat Eva eigenlijk al zoveel heeft vervalst. Dat de lijsten die in Brussel zijn geregistreerd al helemaal niet meer overeenkomen met de lijsten die klaar zijn voor het vertrek. Hè. En op een bepaald moment zegt Eva daar iets cruciaals. Ze gaat eigenlijk naar de grote chef, de Duitse SS'er. En ze zegt van, weet je, dit is kwaad, hè, want ja, die heeft al commentaar gekregen dat er te veel ontsnappingen zijn en zo verder. En het is chaos, hè. Die wil dat ordelijk verloopt. Omdat niet iedereen weet waar hij moet staan, hè, bij het ordelijke vertrek. En Eva zegt tegen hem, van weten, laat anders mensen wat kiezen. Dan is er rust. En hij heeft niet gedacht, ja, hier geef ik iets toe. En wat een risico dat Eva daar neemt. Hè. Maar blijkbaar heeft zij een soort van overtuigingskracht, een soort van rust, denk ik, in die wanorde. En daar is hij meegegaan. En zo zijn eigenlijk de groepen die wilden samenzitten, zaten echt heel goed samen.
De trein arriveert. Het materiaal om uit de trein te breken ligt klaar. En in Brussel lopen 3 jonge mannen nerveus rond. Hoe dat allemaal zal aflopen, hoort u volgende keer. Maar het is duidelijk dat Eva Vastag en de verzetsmensen in de Dossijnkazerne een heel belangrijke rol gespeeld hebben met het verhaal dat zich gaat afspelen op 19 april 1943.
Ja, er komt zoveel samen, maar Eva heeft daar wel een cruciale rol in gespeeld. En die is eigenlijk nooit zo duidelijk geweest totdat ik haar verhaal heb opgetekend, omdat... Ja, ik focus me natuurlijk over wat er in Dossijn is gebeurd, maar die twee dingen staan ook los van elkaar. Het is echt gewoon toeval, hè, dat unieke van die drie mannen die trein tegenhouden en dan... Het unieke dat er zoveel plannen waren eigenlijk om te ontsnappen en dat die gefaciliteerd zijn door Eva Vastag. Dat is een verhaal dat we moeten blijven... Dat is misschien ook wel een van de redenen waarom ik Eva zo graag wilde interviewen. Omdat zij daar, in al haar bescheidenheid, hè, ja, toch het gezicht van is geworden. Van dat soort verzet. Vanuit de Joodse bevolking zelf.
Dat het ondanks de voorbereiding binnen de Dossijnkazerne moeilijk zal worden op 19 april 1943, dat kan u wel denken. Het was ook dat wat Mark de Geest geïnspireerd had om het verhaal als roman neer te schrijven.
Maar wat me erin fascineerde was van, ja, dit is eigenlijk een daad of een overval die je niet kan plegen. Je hebt daar de middelen niet voor, je bent maar met z'n drieën. Je kan dat eigenlijk niet aan. Dus zeg maar, dit is een onmogelijke overval. Oké, het is onmogelijk. De volgende vraag is, hoe gaan we het doen? En ik vond dat iets heel Belgisch had, iets surrealistisch bijna. Van, dit kan je niet doen, dan is de vraag, hoe gaan we het doen? En dat was wat mij daar eigenlijk in aantrok.
Volgende keer in Stille Rebellen.
De 19e april 1943 werd ik samen met mijn moeder in een beestenwagon geplaatst. Het was de 20e convoy.
Er waren rond dat transport wel meerdere bewegingen actief. Sommigen waren zelfs niet op de hoogte van elkaar dat ze het zouden doen.